U hebt een flink aantal vragen ingeleverd. En u snapt waar de meeste vragen over gaan, denk ik. Ik ook hoor, dat snapte ik ook toen ik ze las. De namen van grote mannen, Luther, Calvijn, Kolbrugge, etc., die tijd is geweest. Mijn zinziens, in de eindtijd gaat het om het werk van de Heilige Geest. Mannen en vrouwen zullen hiervoor gebruikt worden. Theologische vragen geven hete hoofden en koude harten. Dan komt de vraag, is het niet beter om bezig te zijn met de vraag, wat is de roeping op mijn leven, man, vrouw, zoals Deborah wist dat ze een profetes was. Volgende vraag, ik ga erop in natuurlijk, dat begrijpt u, maar nog even wat andere woorden erbij. Met instemming heb ik geluisterd, maar ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest dichtbij en ver weg, zendingsgebieden, vrouwen in het ambt heeft geroepen, omdat er geen mannen beschikbaar waren of geen mannen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld wegvoering of oorlogssituaties. Vraag, is de Heilige Geest niet vrij om daarin per land, per situatie te bewegen? De Heilige Geest staat toch boven Paulus? Nog één. Deborah profeteerde en sprak recht. Dat is toch mooi. Vrouwen hebben zo dikwijls gelijk. Mannen zijn van buiten sterk, maar geestelijk soms zo zwak. Hoe het theologisch zit met de ambten, laat ik maar rusten. Misschien moeten we dat allemaal een beetje meer doen. En dan nog een vraag. Mag volgens u een vrouw zowel geen diaken als oudste of ouderling zijn? Of ligt het onderscheid genuanceerder? Met andere woorden, allemaal in dezelfde richting gaan, de vragen. Toch zit er wel wat nuance tussen het ene en het andere. Maar voldoende duidelijk is dat het werk van de Heilige Geest boven Paulus zou moeten worden gezien. En daar heb ik wat moeite mee. Paulus wilde niet boven de Heilige Geest staan. Nog sterker, hij wilde door de Heilige Geest geleid worden. En de Heilige Geest, God de Heilige Geest, spreekt zichzelf niet tegen. God is dezelfde. Bij hem is geen schaduw van omkeer. En dat betekent concreet dat je niet kunt zeggen, nou A of B. Dat we het anders uitleggen, dat is onze zwakte. Daar kan best verschil in zitten. Maar niet bij God zelf dat verschil zoeken. En als Paulus door de Heilige Geest gedreven is gaan spreken, dan ga ik niet zeggen dat de Heilige Geest vandaag boven Paulus staat en het dus wel anders kan doen. Ik ben er ook van overtuigd dat God machtig is. En dat God altijd uit stenen lofprijzing kan tevoorschijn roepen. Als deze zwijgen, zei de Heer Jezus, het ging dus om de kinderen die daar jubelden in Jeruzalem, dan zullen de stenen spreken. En als Biliam het niet goed doet, dan is er nog steeds een ezel achter de hand om dan toch te zeggen wat God gezegd wil hebben. Met andere woorden, ik ben er absoluut zeker van dat de Heer zijn doel bereikt. Maar dat doet niets af aan zijn orde. En de orde van God blijft staan. Ik ben er ook helemaal mee eens als er in een tijd, als er geen mannen zijn in een bepaalde situatie, of door wegvoering, of door oorlogsgeweld, of door wat anders, dat de Heere vrouwen gebruiken. Ja, natuurlijk. Maar de vraag moet dan zijn, ja, nou, dan moeten we oudsten hebben. Nou, de mannen zijn er, dus dan gaan we oudsten uit onze vrouwen creëren. Of recruteren. Dat is natuurlijk weer een paard achter die wagen spannen. Dat je dan gemeente mag zijn en dat de Heer dan gaat zegenen en een geweldige zegen gaat brengen, dat geloof ik stellig. En daar komt geen man aan te pas, bij wijze van. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan het bevel of het gebod van de Heer kunt verwaarlozen. Ja, nou, dat gold voor die tijd, maar ja, we leven nu in een wat bijzondere tijd en dus gaat het nu allemaal anders. Dus ik ben er ook niet eens met Luther, Calvijn, Kolbrugge, et cetera, is geweest. Dat is ook niet zo. Ik geloof stellig dat de Heer in elke tijd mannen en vrouwen wil roepen tot dienst. En als u stelt, is het niet het beste dat moet aansluiten bij de roeping van man, vrouw. Dan zeg ik, jazeker. Maar de roeping van God gaat nooit buiten God om. Want in het roepen verandert God niet. Gods norm blijft. God verandert niet. Hij is de onveranderlijke. Maar hij roept man en vrouwen. En het probleem is, en dat heb ik juist geschetst, dat de mannen gewoon niet thuisgeven. En dat ze het af laten weten. Carrièredrang is nog een goed excuus. Ja, ik vind het ook geen excuus, maar goed, dat zou je dan nog kunnen. Maar ook al dat drukdoenerige gedoe en vul me wat in. Ik geloof niet in dat soort dingen. Ik roep al tijden van, waar zijn die mannen? Waar zijn ze dan? Maar ik wil ook zo graag dat zusters hun plaats zullen innemen, zoals God het bedoelt. Ik bedoel, we hebben het dan over gemeente zijn, anderhalve uur per week of zo, is dat het ongeveer, is dat het criterium, of is 24 uur per dag het criterium? 168 uur per week. Waar zijn ze? Waar worden die mensen gevonden? En ik ben er echt van overtuigd dat de Heer u, zusters, een taak heeft gegeven, een gave heeft gegeven, dat u even waardevol bent, precies net zo waardevol als wie dan ook van de broeders. U bent in het lichaam van Christus, de mannen ook. En we mogen daar waar de Heer ons gesteld heeft, dus dat is zijn roeping, daar mogen we nog sterker, daar moeten wij functioneren. En ik moet me daaraan overgeven. Ik moet dus inderdaad de vraag stellen, welke zegen komt er door mij in de gemeente? Want ik ben een geschenk van God aan die gemeente. Dus niet de vraag van welke gave heb ik, maar ik ben een gave, ik ben een geschenk. Ik ben een geschenk van God aan de gemeente. Jij ook. Allemaal, als we de Heer Jezus kennen, zijn geschenken, zijn gaven van God aan de gemeente. Dus God heeft een cadeau gegeven aan de gemeente. En jij bent dat cadeau. Dat is de vraag. En ik moet me dus als cadeau ook laten gebruiken. Dat geschenk aan de gemeente mag ook uitgepakt worden en dat mag ook bewonderd worden. Dat staat hier. Maar dat staat niet haaks op het leiding geven aan de gemeente. Dat is naast dat leiding geven in de gemeente. En ik ben wel van mening dat we niet die theologische discussie in moeten. Dat geeft inderdaad hete hoofden en koude harten. Maar we moeten ons wel de vraag durven stellen, wat zegt de Bijbel hierover? En de Bijbel zelf is niet achterhaald. Onze normen veranderen, onze uitleg ook. Vroeger mocht u niet fietsen. Misschien op zondag en nu fietst u alles bij elkaar. Nou nee, u rijdt nu met de auto, de fiets nu ook niet meer. Maar niet omdat het niet mag, maar omdat u het niet meer doet. Maar kleding, we hebben nog een hele rij argumenten. De uitleg die is per generatie verschillend. Dat klopt. Uitleg is onderworpen, is onderhevig aan mensen en mensen veranderen. Maar de norm van God blijft staan. En daarom wil ik ook niet de discussie ingaan, maar ik wil gewoon het wat ik zie als de norm van God, als de leiding van God laten staan. En mannen, vrouwen hebben zo dikwijls gelijk, mannen zijn van buiten sterk, maar geestelijk soms zo zwak. Dat beaam ik wel een beetje. Nou, dat. Abraham moest op een bepaald moment luisteren naar Sarah. Ja, ik vind dat mannen heel veel fouten hebben gemaakt in het verleden. En dat roep ik ook heel vaak in verbinding met een huwelijksdienst. Ik heb me voorgenomen om bij elke huwelijksdienst die ik doe, en ik doe een hele rij, altijd Efeze 5 te betrekken. En een vrouw moet onderdanig zijn, weet je wel. Nou, als je dat in een huwelijksdienst, dan zie je het gegniffel en dan zie je al mensen porren van, dan heb je die ouderwetse preek weer, dan komt die weer. Nou, dat wordt dus gelijk bijna, ik sluit me af voor wat er ook verder komt. Terwijl je in feite zulke prachtige dingen moet zeggen. En ik moet dus zeggen, de mannen falen. En als de mannen niet zouden gefaald hebben, dan was er nooit een vrouw geweest die zou zeggen, ik moet de emancipatie zo hoog nodig van de daken schreeuwen. Maar juist omdat die mannen falen, omdat ze het niet goed doen, komt de drang naar emancipatie boven. Als die mannen zichzelf in de dood zouden geven. Ik roep altijd, als ik mezelf in de dood geef voor Henny en haar voet en haar koester, wil zij dan niet onderdanig zijn? Ik ben er helemaal niet meer. Om wie gaat het dan? Als ik mijzelf in de dood geef en haar voet en haar koester, om wie gaat het dan? Ben ik er dan nog? Dan ben ik toch weg? Dan gaat het toch niet meer om mij? Maar op het moment dat ik dat niet doe, dan heeft ze een probleem. Ik hoop dat u het snapt, maar de goddelijke orde is prachtig. Die is prachtig. Alleen als mannen falen, dan krijg je een probleem. En daarom moeten we terug naar de schrift, naar die norm van God. Maar als het nu gaat om de gemeente, dan moet ik evenzeer de norm van God laten staan. Dan kan ik dat ook niet aan gaan sleutelen, omdat dit en dat daar en daar al ooit misgegaan is. Dus gaan we de zaak nu maar van een andere kant bekijken. Dat kan ook niet. Dus we moeten de norm van God laten staan. Ik denk dat ik nu deze twee gehad heb. En vrouwen in het ambt op het zendingsveld. Wij hebben heel vaak het woord ambt in de mond. Maar ik spreek liever van bediening. Ik geloof dat de Heer vele, vele vrouwen geroepen heeft om op het zendingsterrein, waar dus even op gedoeld wordt, geroepen heeft. Roeping. En dat ze daar een bediening hebben. Een duidelijk werk van de Heer. De Heer bedient zich van hen. Van hun werk, van hun gaven, van wat zij kunnen. En dat doen ze geweldig. Maar of je nu moet zeggen dat zij in het ambt zijn daar, dat is maar de vraag. Dat geloof ik eigenlijk niet. Maar goed, dat is weer misschien een uitlegkwestie. Maar ik probeer het duidelijk te krijgen dat de gemeente op 5 manieren wordt voorgesteld. Ik heb dat ook wel eens in deze zaal geloof ik een keer gezegd. Maar dat is dus lichaam, dat is een huis, dat is een kudde, dat is een bruid en dat is een koninkrijk. 5 typeringen, 5 duidingen in het Nieuwe Testament over de gemeente. En bij 1 duiding hoort ambt, namelijk huis. Bij lichaam hoort gave, niet ambt, gave. Natuurlijk heeft iemand, als die ambt, een ambt krijgt, ook een gave, maar hij zit ook in het lichaam. Ik noem maar iets. Ik ken een jonge broeder, schitterende gave als herder. Maar is hij nu in het ambt, als herder, als oudste? Nou, hij zou het niet eens willen en ook niet eens kunnen, maar... Maar de capaciteiten heeft hij, basically, in zich. De gaven heeft hij. Maar het moment van, ja, in het ambt zijn, komt nog. Dus gaven en ambt uit elkaar. En als het om het kudde element gaat, dan gaat het om pastoraat, dan gaat het om zorg, dan gaat het om zorgen voor voedsel, de kudde door de woestijn leiden. Nou, zit daar dan geen ambtelijk element in? Ja, maar er zit vooral in zorg, pastoraat. En dat kan door zusters, dat kan door broeders. Dat kan door de hele gemeente gedaan worden. Dat is helemaal niet gekoppeld aan een paar. Want pastoraat is ook niet per saldo gekoppeld aan een paar. Stel je voor, zeg. Dan ga je inderdaad die man met die 5 poten zien te creëren die nog nooit gevonden is. En als je hem vindt, stop er dan maar mee, want dan blijkt dat het een misgeboorte is. Sorry hoor, een beetje raar geformuleerd, maar ik wil zo graag helderheid. En als het gaat om het bruidelement, nou is er dan ineens iets van ambt en niet ambt? En, nee, is er dan ook sprake van gave? Nee, dan is het alleen maar emotie, verlangen, toekomst, perspectief. Heer Jezus, kom! Dat heeft niks met gaven en niks met ambt te maken. En als het om koninkrijk gaat, is er maar 1 de baas, dat is de koning zelf. En voor de rest zijn we soldaten. Soldaten aan het front. Nou, dat is wat de Bijbel daarvan zegt. En ik wil het ook graag laten staan. Nou, dan komt u met de vraag van, mag een vrouw ook dan geen diaken zijn? Dus dat ze geen oudste zou kunnen zijn, leiding zou kunnen geven, dat is misschien al helder. Maar diaken dan? We hebben onze diakonos vanuit Handelingen. En we weten dat er een probleem ontstond in Jeruzalem. Een probleem dat de Joodse weduwen anders behandeld werden dan de Griekse weduwen. En toen is daarover gemopper ontstaan. En toen hebben ze gebeden. En toen hebben Petrus en de anderen die hebben gezegd, nou, laten we alsjeblieft de Heere bidden en vragen of de Heere daar mensen in aanstelt. Waar? Zijn die mensen toen in het ambt gezet van diaken? Nee, ze zijn over deze zaak gesteld. Mensen vol van de Heilige Geest en met kracht, die zijn over die zaak gesteld. En dat is dat woord. Maar diezelfde mensen zijn later aan het prediken. Filippus bijvoorbeeld is een van die 7, hè, die is toen benoemd, hebben die kwestie tot een oplossing gebracht. Hebben dit behandeld. En even later zit Filippus daar ergens in de bosjes. Op de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Dus een beetje zuidelijk. Een beetje naar de Gazastrook van vandaag. Ja, hij wacht op iets, maar hij weet nog niet wat hij allemaal krijgt. Maar goed, hij is daar. Die gave van evangelist zijn, van het woord van God uitleggen, die is doorgegaan. Maar hij is tijdelijk daarover die kwestie gesteld. En ik ben geneigd soms om te zeggen, ja, wees nu voorzichtig met het woord diaken. Want in die zin kunnen vrouwen even goed over een bepaalde taak, over een bepaalde zaak gesteld worden. Maar we hebben het financiële element van onze kerken dan aan een aantal diakenen, aan een aantal dienaars gegeven. En die hebben we dan in het ambt geheven om ze autoriteit te verlenen. Op zich niks mis mee hoor, dat die mensen een bepaalde autoriteit hebben. Als het hier om gaat, verantwoordelijkheid dragen, maar ook autoriteit hebben. Maar we hebben daar gelijk iets van de kerkenraad van gemaakt. Nou, en nu mag u invullen waar wij zijn gaan handelen en waar de schrift in handelt. Als de schrift het heeft over oudsten en ook over diakenen die dienend aanwezig mogen zijn, dus 1 Timotheus en Titus, dan worden daar kwaliteiten aan toegekend. Maar om nu te zeggen, ja, nu zou een zuster wel diaken kunnen zijn, maar geen oudste. Als 1 Timotheus 2:14 of 1 Timotheus 2:13, 14, weet je wel, die teksten die ik dan toch gelezen heb, zegt dat ze niet gaat leren en niet over de man gaat heersen, dan mag u invullen. En als het beheren van geld en zelfs het uitdelen van geld aan mensen die dat nodig hebben een taak is, dan is dat, nou, voor zover ik zie, geen leidinggevende taak en voor zover ik zie, geen lerende taak. Dat is een dienende taak. En ik heb geen enkele moeite met. Maar we hebben eerst een soort status gecreëerd. En nu gaan we zeggen, kan een zuster dat wel? Past er nog wel in die status? Dus u gaat er nu zelf mee aan de slag. En u gaat in elk geval dat wat u hebt uitdelen. Als u nog tijd over hebt. Moet er bij de viering van het avondmaal, maaltijd des heren, altijd een ambt, tussen aanhalingstekens, aanwezig zijn. Dat is een ondeugende. Waarom is die ondeugend? Omdat ik dan zou moeten zeggen, ja, maar de viering van het avondmaal, dat is dus eigenlijk het huis van God. Want daar vier je dit. En in het huis van God, ja, daar zijn de ambten, daar zijn de regeltjes. Dat klopt. Soms wordt dit helemaal overtrokken. Ik zou er geen enkele moeite mee hebben, broeders en zusters, als u bij elkaar bent op maandagochtend, voor gebed, voor een bepaalde zaak, of voor overleg. En daar zou het verlangen op komen om op dat moment de Heer te prijzen, ook door hem te gedenken en door zijn dood te verkondigen en het brood te breken. En er is geen ambtsdrager in de buurt dat u het zou doen. Dus als u mij strikt vraagt, is het per saldo nodig dat bij het vieren van het avondmaal een ambt of een ambtsdrager aanwezig moet zijn, dan zeg ik nee. Maar nu schop ik tegen heilige huisjes aan, want de kerkstructuur vereist dat dat wel zo is. Hè? Er zijn mensen die zijn wel preekbevoegd, hè? Die mogen wel preken, zondag aan zondag aan zondag aan zondag, maar ze mogen niet het avondmaal bedienen. Dus de kerkstructuur heeft een vereiste gemaakt dat iemand die dan het avondmaal bedient toch wel op zijn minst in het ambt moet staan. Nou, daar sta ik weer. Naar wie moet ik luisteren? Ik moet naar de schrift luisteren. En ik kan niet anders zeggen dan de schrift zegt dat als gelovigen bij elkaar zijn, als priesters, want dat gebeurt dan, naderend tot de tafel des Heren, dat is het altaar in het Oude Testament, in het heilige en in de voorhof van het tabernakel en van de tempel, dat ze daar priesterlijke taken doen. En ik probeerde u duidelijk te maken dat zusters en broeders beide priesters zijn voor God. Stuk voor stuk. Dus ik ga niet daar een soort kerkelijke structuur van een bepaalde signatuur inleggen. En ik kan ook niet zeggen, ja, nu, ja, om de lieve vrede moet ik dan maar zeggen dat. Nou, dat zeg ik niet. Gisteravond vroeg mijn schoonzoon, er zijn een paar mensen bij ons in de gemeente, die willen zich laten dopen, maar die willen niet lid worden van onze kerk, van onze gemeente. En die kerkstructuur vereist het, als ze gedoopt willen worden, moeten ze ook lid zijn van die gemeente. Ik snap dat wel. En ik weet ook wel dat dat bestaat. Nu, en als ze mij nu vragen om te dopen, wat moet ik dan doen? Vraagt schoonzoon. Ik zeg, zoon, je moet schoon zijn, maar je moet doen wat God je ingeeft. En ik heb hem natuurlijk verwezen naar Filippus in Handelingen 8. Dat is natuurlijk een beetje ondeugend. Maar ik zeg, Filippus, die zat daar inderdaad in die bosjes, weet u nog, zo pas zat hij er ook al. En daar kwam die wagen voorbij van die kameling. En ineens voegt Filippus zich bij die wagen, omdat de Heer zegt, dat is hem. En ze lezen Jesaja 53 samen. En niemand had ooit gedacht dat daar iets over de doop in zou staan. Niemand hoor. Maar hij verkondigde hem Jezus. En die man die ziet daar water en zegt, wat verhindert mij gedoopt worden? En zegt Filippus, ja, nee, dan moet ik even met Jeruzalem bellen. Want nu kom ik in problemen. En de kerkstructuur zegt dat u eerst lid moet worden van de kerk in Jeruzalem, voordat ik u ga dopen natuurlijk. Dus ja, we moeten even faxen en even mailen. Nou ja, u vult maar wat in van vandaag. Is dat gebeurd? Nou ja, u weet het. U weet het precies. Die wagen die stopte. Die man die gaat in het water in Filippus dood. Maar die mensen stonden erbij te kijken. Daar, ter plekke, gebeurt. Ja, dan kan ik wel zeggen. Ja, maar toen was de kerk nog niet zo in regels geduwd. Nee, gelukkig niet. En als dat nu wel zo is, dan moet je overleggen. Nou, dan moet je inderdaad gaan zeggen. Dus schoonzoon, dan moet je even met de voorganger over praten. Maar je mag je mening er wel bij zeggen. Maar je moet er wel over praten. Je moet het niet zomaar doen. Je moet niet zomaar, laat maar zeggen, kerkje gaan spelen. Of die suggestie wekken dat je dat zou willen. Want dat is ook fout. Kunt u omschrijven wat u onder een profetie verstaat bij vrouwen? En is het gevaar niet dat men dan lerend bezig kan zijn tijdens zo'n profetie? Antwoord, dat laatste is zo. Maar ik zou niet graag de broeders de kost willen geven die, als ze aan het profeteren zijn, hun eigen belang er ook doorheen gevlochten hebben. Dus dat kan. Maar is het om die reden zo dat je het moet veranderen? Ik heb gezegd, gesteld, dat ik persoonlijk geloof dat profetie het getuigenis van de Heer Jezus. Ik beroep mij op Openbaring 19 vers 10. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Dat is de adem van de profetie. Dus de kern van de profetie is het getuigenis van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Het gaat om zijn glorie, het gaat om zijn eer. Uitsluitend en alleen om hem. En ik ben er echt zeker van dat dat voorop moet blijven staan. En natuurlijk kan dat wel een element hebben van dit moet anders, want het getuigenis van Jezus wordt daarin geschaad. Dus het profetisch bezig zijn heeft te maken met het groter maken van de Heer Jezus. Daarom hebben die profeten altijd gesproken in zijn richting. Alle profeten hebben dat gedaan. En als de Emmausgangers in verlegenheid zijn, dan zegt de Heer Jezus, kijk maar Mozes. En al de profeten legde hij hun uit. Kan een zuster dan, als ze dit doet, verkapt bezig zijn met leren? Ja, dat kan. Maar ik wil die verkeerde insteek niet kiezen. Ik vind dus dat ook broeders, wie dan ook, in het profeteren gewoon verkeerd bezig kunnen zijn. Dat kan. Bij mannen en bij vrouwen. Maar dat is weer geen reden om met het badwater het kind weg te gooien. En dus moet je zeggen, wij zullen vol moeten houden en vast moeten houden dat het openbaar maken van de Heer Jezus niet onderwijs is. Dat is getuigens bezig zijn, dat is God verheerlijkend, dat is lofprijzend bezig zijn. Natuurlijk zit er een boodschap in. Als de oud-testamentische lofprijzers, Asaf en Jedutun en die andere, Heman, die drie, die worden zo genoemd. En die waren bezig en die waren tijdens het zingen ook bezig met profeteren. Die hebben dus liederen bedacht, die hebben woorden uitgesproken, lofprijzende dingen. En in die lofprijzing zaten ook profetische elementen. Dat klopt ook, voor zover ik het zie. Want als je in de lofprijzing bezig bent, dan gaat het niet om jezelf. Want een lofdicht op jezelf, dat is al een keer geweest. Hè? Dat is die Sihon, de koning van Hesbon. Die had een lofdicht op zichzelf. En dat is dus misgegaan met die man. Maar een lofdicht op de Heer Jezus, dat moet voorop blijven staan. Dat is echt het essentiële. En de Heere zegenen jullie daar allemaal in.